In 2 Korinthe hoofdstuk 4 spreekt de apostel Paulus in de eerste plaats, en tamelijk oppervlakkig bezien bovendien, over zijn eigen bezigheid, bediening, noemt hij het overigens, waarvan hij zegt, wij vertragen niet, hij heeft het niet alleen over zichzelf, maar ook over Timotheus, die geacht wordt de mede-ondertekenaar, medeschrijver van deze brief te zijn. Vorige keer waren wij in 2 Korinthe 3, geloof ik, en toen hebben wij gesproken over die bedekking over het aangezicht van Mozes. Maar in 2 Korinthe 4 spreekt de apostel daar verder over. Komt erop neer dat hij zegt, ik weet niet wat jullie doen, maar wij doen die bedekking weg. Immers in 2 Korinthe 3 zegt de apostel dat met name binnen het Jodendom een deksel ligt over het hart, dan wel over Mozes, dat wil zeggen over het boek, de boeken, de Bijbel. En hij zegt dat die bedekking, die verharding, die blindheid, die doofheid, want dat is hoe het elders genoemd wordt, wordt weggenomen als men tot de Heere bekeerd is. Dan wordt dat deksel door Christus teniet gedaan. Dat was 3 vers 14 of vers 16. Doch wanneer, zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. En dat is een aardige eschatologische waarheid. Dat is namelijk zo, wat het volk betreft zal dat in de toekomst gebeuren. Maar dat het hier aangehaald wordt is natuurlijk omdat hetzelfde verschijnsel zich voordoet onder het tegenwoordige volk van God, namelijk onder de gelovigen uit onze tegenwoordige tijd, dat wil zeggen in de gemeente. En de apostel zegt in dat verband dat waar het de bedoeling is dat wij met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren zouden weerspiegelen, dat was 3 vers 18, waar dat de bedoeling is, is het Paulus' eigen verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het wegnemen van de bedekking. En van de andere kant bezien, zegt de apostel, hoe dat ook zij, wij, dat is 4 vers 2, wij hebben verworpen de bedekselen der schande. Het is eigenaardig genoeg dat men hier in vers 2 de draad kwijtraakt. Ik ben altijd nog blij met deze vertaling, want alle andere die ik gezien heb, die maskeren nog veel meer. Bewust of onbewust, dat weet ik nooit, wat er feitelijk staat. Er staat in 2 Korinthe 4 vers 2, wij hebben verworpen de bedekselen der schande. En bij bedekselen zegt men, ja, dat zijn de dingen die bedekt zijn. En dat zijn dus de hoe noem je zoiets ook alweer in het jargon, de geheime zonden of zo. De dingen die we uitgevreten hebben en waarvan wij hopen dat niemand het ooit zal weten. De stiekeme dingen. Kortom, het zijn die dingen, last en zonde die ons omringt en die we zouden afleggen, die we niet meer zouden doen, of wat het maar wezen mag en hoe dat dan maar mogen staan in nogal wat andere schriftplaatsen. Maar in werkelijkheid, het gaat hier niet om zonden in het algemeen of geheime zonden, dan moet je in andere schriftplaatsen wezen. Waar het hier over gaat, is natuurlijk over die bedekselen waarover het vorige hoofdstuk uitgebreid sprak. Die bedekkingen over het hart, over de Bijbel of over de ogen of waarover het maar was. En daarover gaat het trouwens ook in de volgende verse. Je hoeft er niet na te raden waar het om gaat. Paulus zegt, wij laten geen bedekking liggen over de Bijbel. Ik heb u vorige keer, dacht ik, gezegd, nou ja, die verborgenheid bestaat onder andere hieruit dat wij in het Oude Testament nogal wat uitspraken hebben, vele, die in het verband waarin ze staan onduidelijk zijn. En pas in het Nieuwe Testament leren we wat deze bedekte schriftplaatsen in het Oude Testament betekenen. Als we willen, als we het willen zien. En de apostel zegt hier, nou ja, wij halen die bedekkingen weg. Bovendien, bedekselen der schande, eigenlijk betekent de uitdrukking schandelijke bedekselen. waarbij het bijvoeglijk naamwoord schandelijk vervangen is door een zelfstandig naamwoord, schande, terwille van de klemtoon, schandelijke bedekselen. Want het is natuurlijk toch schandelijk dat waar wij in nieuwtestamentische tijd leven, dat wij daar toch niettemin die bedekking over de schrift, over het Oude Testament, maar zelfs over het Nieuwe Testament laten liggen. En die bedekking is er, die wordt ook in stand gehouden tot in onze dagen. Want juist en vooral de, laten we zeggen, de krasse en openlijke uitspraken van de Bijbel in zowel Oude en Nieuwe Testament zijn juist de uitspraken die zwaar omstreden worden. Dan zeg maar, ja, dat kan er nou wel staan, maar dat kan vast niet de bedoeling zijn. Dat moet je relativeren. Dat is te zwart-wit en zo zwart is het nou eenmaal niet. En toch, de apostel zegt dat het wel zo zwart-wit is en dat hij zelf en ook Timotheus deze bedekselen hebben verworpen. Hij komt er later ook op terug, maar ik weet niet of ik zo ver kom nu vandaag in dit hoofdstuk. Want het punt is natuurlijk dat je dan moet vragen meteen, maar hoe komt het dan dat sommigen dan blijkbaar wel die bedekkingen erop hebben liggen? In de prediking dus, hè? Dat zijn heikele onderwerpen, dat weet ik, dat mag in onze dagen niet meer. Je mag geen kritiek hebben op anderen, het moet allemaal van goede wil zijn. We moeten vooral samen, weet je wel, samen moeten we zus en samen moeten we zo. Het ligt op de lippen van al die politici bestorven. Nou, bestorven is eigenlijk niet het goede woord. Het ligt op de punt van hun tong, hè. Ze gebruiken het zelf als stopwoordje. Samen dit en samen dat enzovoort. De Bijbel zegt niet dat het anders is, maar de Bijbel zegt dat het niet in de eerste plaats komt, hè, samen. De Bijbel zegt dat het in de eerste plaats een persoonlijke verantwoordelijkheid is van elk mens en van elke gelovige om zich te onderwerpen aan het woord van God en meer specifiek om zich te onderwerpen aan de Heer. Aan degene die spreekt, om te luisteren. Nou, wat hij hier zegt in het verband van deze brief is duidelijk genoeg. Hij zegt, kan het wel wezen dat jullie dat allemaal niet willen horen, maar ik doe er geen bedekking meer overheen. Teruggrijpend op 2 vers 17. Want wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop. Wij versjaggeren het niet. Wij vervalsen het niet. Wij verdunnen het niet. Dat doen anderen, maar wij niet, zegt hij. En daarna volgt het hoofdstuk 3 helemaal over die bedekking. Zo van, ja, er was woord van God, maar het wordt tegengehouden ergens door. Het wordt gefilterd. De heerlijkheid, het licht van het woord van God wordt ergens door bedekt. En Paulus zegt, dat is niet de bedoeling in nieuwtestamentische tijd. De bedekking wordt juist weggenomen. En dat is wat de apostel zegt. Daarom, want zo begint dus hoofdstuk 4, hè. Daarom vertragen wij niet. Dat betekent, daarom bezwijken wij niet. Daarom houden wij niet terug. Want bezwijken of vertragen wil zeggen inhouden. Hij zegt, nee, wij houden niet in. Maar in tegendeel, wij hebben verworpen deze of de schandelijke bedekselen. Die horen er niet te zijn. En hij zegt ook waarom hij niet vertraagt. Er wordt altijd gezegd, ja, dat kan wel zijn. Dat staat wel in de Bijbel, maar daar moet je voorzichtig mee wezen. Of nog grover, dat moet je ze niet vertellen, want dat brengt maar onrust en, of nog sterker, daar krijg je maar moeilijkheden mee. Dat soort dingen, dat is niet goed, want het, enzovoort. Hè. Paulus noemt dit soort argumentatie, die ons volkomen normaal in de oren klinkt, hij noemt het arglistigheid. En dat is een negatieve term, en dat staat in ditzelfde vers. Wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, nog het woord Gods vervalsende, want als je er een deel van weglaat, bewust, dan ben je dus bezig het woord Gods te vervalsen. En natuurlijk, daar kunnen we over gaan discussiëren, maar daarvoor zijn we gelukkig niet gekomen hier. Dat doen ze in de politiek, weet je wel. Daar is alles onderhandelbaar. Dat moet ook, want anders dan kan het helemaal niet uitwerken. Maar het punt is dat iemand als de apostel Paulus zegt, niet alleen daarom vertragen wij niet, maar hij zegt in die tussenzin die ik tot nog toe niet geciteerd heb, van 2 Korinthe 4, vers 1, dewijl wij deze bediening hebben naar de barmhartigheid die ons geschied is. Daarom vertragen wij niet. Wat de apostel hier zegt, zegt hij ook op vele andere plaatsen. Namelijk dat hij nou eenmaal een bepaalde bediening, zo heet het hier, ministry, zeggen de Engelsen. Nou, de Amerikanen hoofdzakelijk trouwens. Dat begint met het woord mini, dat weet u toch, hè? Ministerie. In Nederland is een ministerie een politieke zaak en in Amerika is een ministry is een bediening. In verband met de prediking van het evangelie of iets dergelijks. En zo hoort het ook, dat is het ook. Zo zou het ook genoemd moeten worden. Men is dan niet veel bijzonders, men is maar mini, want men dient de Heer. En ook in gewoon Nederlands, het woord minister betekent gewoon dienstknecht, hè? Dat weet u toch, hè? Die lui die zijn dienaren van de koningin, officieel. En daarom heten ze ministers en hebben ze een ministerie. Maar Paulus zegt, terwijl wij deze bediening hebben. Op een andere plaats, maar het zal u niet verbazen dat het ook is in een van de brieven aan de Korintiërs, zegt hij, alzo achten ons een ieder mens, 1 Korinthe 4, alzo achten ons een ieder mens als uitdelers, als rentmeester staat er, van de verborgenheden Gods. Past dus precies bij deze uitspraken in deze hoofdstukken. Alzo achten ons een ieder mens als uitdelers, letterlijk rentmeesters, huishouders, huismeesters, der verborgenheden Gods. Dat is 1 Korinthe 4, vers 1. Alzo houden ons een ieder mens als dienaars van Christus en uitdelers der verborgenheden Gods. En dan vers 2. En voorts, vervolgens, wordt van of in de uitdelers vereist dat elk, ieder voor zich, dat elk getrouw bevonden worden. En de volgende zin is een hele grove, alleen de plechtige vertaling die maskeert dat wat. Hij zegt, doch mij is voor het minste dat ik door uw lieden geoordeeld word. Want Paulus' bediening en wijze van doen werd bekritiseerd door de Korintiërs. Maar Paulus zegt, ik heb een bediening van Gods wegen. Wij zijn dienaren van Christus. We hebben die verantwoordelijkheid ontvangen. En vers 3, daar zegt hij, doch mij is voor het minste. Dat wil zeggen, het kan me geen klap schelen. Wat jullie ervan vinden. Dat is wat er staat. Doch mij is voor het minste dat ik van uw lieden geoordeeld word, of van een menselijk oordeel en zo verder. Want die mij oordeelt is de Heere, einde van vers 4. Dat is de werkelijke situatie. Het probleem, of dat alleen in onze dagen is, of dat het vroeger ook al zo was, dat laatste ben ik me niet bewust. Ik dacht het niet, maar misschien zit ik ernaast. Misschien heb ik niet goed opgelet. Maar in onze dagen blijkt alles onderhandelbaar te zijn. Hè? Je moet met elkaar erover spreken en afspreken wat je wel gaat doen en wat je niet gaat doen en wie het gaat doen enzovoorts. En dat wordt eraan gelet, dat moet je dan samen doen. En er zijn boeken over in omloop, die worden ook overal besproken. En in sommige gemeenten moet je die verplicht lezen als gemeentelid, over hoe zo'n gemeente dan gebouwd moet worden en dus over hoe het werk des Heren, want dat is wat het verondersteld wordt te zijn, over hoe dat gedaan moet worden en wat je wel moet doen, maar ook vooral wat je niet moet doen. Dat is hoe het in de praktijk gebeurt. En Paulus zegt, het is precies andersom. Waar het over gaat is namelijk dat wij als kinderen Gods dienstknechten van God zijn. We hebben een verantwoordelijkheid ontvangen, ieder, zegt hij. Want alle gelovigen hebben een of meerdere gaven ontvangen. Namelijk verantwoordelijkheden. En van ons wordt verwacht dat we die verantwoordelijkheid die we hebben ontvangen, dat we die ook daadwerkelijk dragen. En dus dat we in de praktijk gewoon doen wat van ons verwacht mag worden. Niet door mensen, maar van God uiteraard. Vandaar dat Paulus ook zegt, die mij oordeelt is de Heere, is degene die ik dien. Niet andersom. Nee, in onze tegenwoordige staatsinrichting ligt dat andersom. Men heeft de hele wereld op zijn kop gezet, dat weet u. Hè? De koning wordt geacht te doen wat het volk wil. In een paar jaar tijd hebben ze dat volkomen omgekeerd. Maar goed, dat is geschiedenis, daar zal ik u niet mee bezighouden. Maar er zijn in het verleden heel wat filosofieën of theorieën opgehangen over de functie van de monarch, van de koning, van het koningschap als instituut en van de koning als persoon in het bijzonder en wat hij wel en niet zou moeten doen. En dat varieert van de koning is koning bij de gratie gods. En het volk krijgt een koning van Gods wegen. En als het een slechte koning is, dan heeft men er niet tegen te protesteren, want men heeft men die van God ontvangen als straf voor de misdragingen van het volk enzovoort. Dat is de filosofie dan. Die koning was onaantastbaar. Dat is in onze dagen nergens meer zo, geloof ik. Althans niet in de buurt. Verder weet ik het niet. Maar men heeft een filosofie ontwikkeld die precies andersom is. Dat het volk zelf al uitmaakt hoe het geregeerd moet worden en eventueel door wie. En dat de overheid verantwoording moet afleggen aan het volk. Ik vind het allemaal prima, wat ze in de wereld doen, doen ze maar. Maar onder gelovigen ligt het niet zo, hoor. Moeten die lui die leiding geven, moeten die dan niet verantwoording afleggen aan de gemeente als zodanig? Het Bijbelse antwoord is nee. Ze moeten verantwoording afleggen aan de Heer die zij dienen, in wiens dienst zij staan. En ik ben van mening dat als ze zich dat allemaal bewust zouden zijn, dan komt er niemand meer vragen, maar ze moeten toch ook aan ons verantwoording afleggen. Als men zich dat werkelijk bewust is. En dat zou moeten, want dat is de echte situatie. Men zou God dienen. En Paulus in dat verband zegt, nou ja, omdat wij deze bediening hebben, dan probeer ik de draad weer op te nemen in 2 Korinthe 4, omdat wij deze bediening nou eenmaal hebben, waarna je nog kunt vragen, maar hoe komt Paulus er dan aan? Wie heeft die man aangesteld? Nou ja, die kennen wij uit de geschiedenis van Israël, hè? Wie heeft die Mozes eigenlijk tot overste over ons gesteld? Begint het in Exodus, de eerste hoofdstukken al mee. Hè? En later is het zijn eigen familie, want nauwkeuriger wil ik dat niet zeggen nou, hè, maar is zijn eigen familie die de autoriteit van Mozes in twijfel trekt. En ze roepen hem ter verantwoording, of wil iemand anders nou eens een keer als leider van het volk, na een jaar of vier of zo, of na een kabinetscrisis, weet ik veel. Maar de Heer zegt, nee, ik heb hem aangesteld. Hij is mijn dienaar. En hij geeft leiding aan het volk. Nou ja, dat is wat hier door de apostel Paulus beschreven wordt. Hij zegt, ik heb het ontvangen na de barmhartigheid die ons geschied is. Of wij, vers 1, hebben dat ontvangen na de barmhartigheid die ons geschied is. Dat is ook een waarheid die vele malen in de brieven herhaald wordt. Namelijk dat wij leven onder de heerschappij van de genade, niet meer onder de wet. Die wet, die bedekking is verdwenen. Wij leven onder de heerschappij van de genade. En die genade houdt niet maar in dat onze zonden vergeven zijn. Begrijp je me goed? Je mag tegenwoordig echt al blij zijn als je iemand tegenkomt die gelooft dat zijn zonden vergeven zijn. Want ik ken ook heel wat christenen, of ik heb ze gekend, die daar toch niet zo zeker van waren. Die dachten van een deel wel en een ander deel niet. Of ze denken van ja, zonde vergeven, maar dan moet je ze wel eerst beleden hebben. En dan heb je er nog die denken, ja, zonde vergeven, ik heb ze wel beleden, maar ik heb er eigenlijk geen spijt van, ik voel er niks bij. Dan is het vast niet goed. Of zonde vergeven, ja, die van voor mijn bekering, maar die van daarna, dat wordt daarna weer problematisch. Maar in ieder geval, mijn Bijbel zegt dat wij in Christus hebben de verlossing, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade. Dus je bent blij als iemand zegt dat te geloven. Maar het idee van heerschappij van de genade is heel wat meer dan dat onze zonden vergeven zijn. Die genade houdt namelijk in, niet maar dat onze zonden vergeven zijn, maar dat we in plaats van het oude leven, nieuw leven hebben ontvangen. Eeuwig leven. En bovendien hebben we ontvangen alles wat tot dat leven en de godzaligheid behoort. Bedankt aan 2 Petrus 1. Nog veel meer daarbij. En niet in de laatste plaats. Wij hebben ook een positie, een plaats, een job, een bediening de ministry. En taken verantwoordelijkheid ontvangen binnen de gemeente. Uit zijn genade. En als de apostel Paulus spreekt over zijn eigen positie als apostel, of hoe je dat dan maar noemt bij gelegenheid, dan zegt hij, door de genade Gods ben ik wat ik ben. Of hij zegt, mij de allerminste van al de heiligen is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Efeze 3 vers 8 was dit. Of wij hadden Romeinen hoofdstuk 12, waar staat in vers 3, want door de genade die mij gegeven is, zeg ik tot een ieder die in uw midden is, dat hij niet enzovoorts. En hij zegt, dat is, ik kan dit zeggen, want dit is mijn verantwoordelijkheid. Dat is door de genade, gave, die God mij gegeven heeft. Hij heeft mij aangesteld namelijk om dit soort dingen te zeggen. En op diezelfde dingen komt hij hier in 2 Korinthe 4 ook terug. Terwijl wij deze bediening hebben. Niet omdat hij door iemand is aangesteld. Maar doordat de Heer hem deze verantwoordelijkheid, deze bediening gegeven heeft. Naar de barmhartigheid, dat is een synoniem voor genade immers. Naar de barmhartigheid die ons geschied is. Daarom vertragen wij niet. En dezelfde apostel schrijft aan Timotheus dat hij zich bewust moet zijn van de verantwoordelijkheid die hij heeft ontvangen, met oplegging der handen, staat er zelfs bij enzovoorts. En hij schrijft aan Timotheus en zegt, denk erom dat je die verantwoordelijkheid draagt en dat je doet wat je doen moet. Als krijgsknecht van Christus. En niet als medewerker van de kerkenraad of weet je veel wat. Ik weet niet hoe dat heet en ik wil het graag zo houden, dus vooruit maar, hè. Die dingen komen in de Bijbel niet voor. En daarna zegt de apostel, nou op grond van deze bediening vertragen wij niet. Wij hebben dus gedaan wat wij doen moeten. We hebben deze schandelijke bedekselen verworpen. Wij wandelen niet in arglistigheid. Nog het woord Gods vervalsende. En wat nog eufemistisch in hoofdstuk 2 vers 17 genoemd wordt, te koop dragen, heet hier wel degelijk voluit vervalsen in arglistigheid. Het spreekt over de aanpassing van het evangelie aan de smaak van de moderne mens. En dat is wat constant gebeurt. De eeuwen door. Er wordt altijd water bij de wijn gedaan. En steeds meer, en steeds meer, en steeds meer. En tot op heden kregen we dan na verloop van tijd een kerkhervorming, dan wel een opwekking. Dat zijn zo de termen daarvoor. Maar het is eigenlijk tragisch dat die dingen gebeuren, omdat in werkelijkheid natuurlijk gebeurt omdat iedereen zijn Bijbel kwijt is. En dan begint soms het verhaal weer overnieuw, omdat er één of meerdere zijn, maar enkele hooguit, die een verantwoordelijkheid kennen en die ten volle willen dragen. Maar Paulus zegt, ik reken mij daar niet bij. Wij wandelen niet in arglistigheid, nog het woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid. U weet toch hoe het is met de waarheid? De waarheid, de hele waarheid en niets dan de waarheid. Niet maar een stukje ervan. Het Nederlands zegt, een halve waarheid is een hele leugen. Nou kan het zijn dat u niet meer kent dan de halve waarheid, dus dat maakt het iets ingewikkelder. Wat Paulus van de waarheid wist, moest hij dus ook prediken. En hij zegt zelf dat hij dat ook gedaan heeft. Als hij later afscheid neemt van de, hoe heet dat, van de oudsten van Efeze, dan zegt hij, ik heb niets achtergelaten van wat ik u niet verkondigd heb. Ik heb u verkondigd de volle raad Gods. Ik vind het altijd tragisch als dan weer iemand roept, nou ja, voor wat hij ervan wist, want hij wist er niet zoveel van toen nog. Zijn moderne commentaar. Het is altijd weer afbreuk doen aan wat ronduit staat. Hè? Hij zegt, ik heb u verkondigd, de volle raad gods. Ik heb u niets achtergehouden. Ik sta niet schuldig tegenover u. Ik heb u alles verteld wat je moest weten enzovoorts. Nou, dat is waar het over gaat. Dus inderdaad, openbaring der waarheid. Terug naar 4 vers 2, 2 Korinthe 4 vers 2. Onszelf een aangenaam makende bij alle mensen. Maar dat staat er niet. Onszelf een aangenaam makende bij alle gewetens der mensen. Zeker niet bij alle mensen. In ieder geval niet bij de Korintiërs, want door de bank genomen. Die Korintiërs die hadden er geen belang bij en voor hen was het niet aangenaam om te horen naar wat de apostel predikte. Dat weet iedereen. Dat ga ik verder dus ook niet meer beargumenteren. Dat is algemeen bekend, dat is de achtergrond van deze brieven, beide lange brieven. Maar hij zegt ook niet onszelf aangenaam makende bij alle mensen, maar bij de gewetens der mensen. Want het hele punt is dat naar Bijbelse maatstaven een mens de waarheid herkent als die voorbij komt. Zo zeg ik het altijd, kortheidshalve. Daar zit een hele gedachtegang achter die in brede christelijke kring bekend is. Namelijk het idee van het geweten, wat in Calvinistische kring genoemd wordt het ingeschapen godsbesef. En het veronderstelt dat de mens bepaalde dingen in zichzelf weet, dat heet het geweten. En zodra de waarheid, het woord van God, gepredikt wordt, sluit dat op elkaar aan. Dan herkent hij dat en beklijft dat, is de bedoeling. Tenzij zo iemand dan zegt, ja dat kan er wel zijn, maar dat wil ik niet. En vandaar dat sommige mensen zo geïrriteerd raken als ze de waarheid horen. Waarom zou je daar boos over worden of geïrriteerd van raken? Er is echt maar één antwoord op, hè? Je kunt toch gewoon je schouders ophalen en zeggen, nou ja, ik denk daar anders over. Maakt er verder niet uit. Waarom worden mensen boos? Het antwoord is omdat ze kennelijk, dat is mijn conclusie, en ik denk dat die Bijbels is, omdat ze kennelijk begrijpen dat het inderdaad de waarheid is. En ze worden boos, want nu kunnen ze er niet meer onderuit. Nu moeten ze zich verzetten. En als men dat niet kan, als men zwak is, wordt men boos. Want boosheid is gewoonlijk een teken van zwakte. Het is een teken van onvermogen. Men weet niet hoe men er normaal op moet reageren. Zo werken die dingen. Dan ontstaat irritatie. Maar het is de negatieve kant van de zaak. De positieve kant is dat inderdaad er ook mensen zijn die horen het evangelie en begrijpen het meteen en hebben ook geen problemen te aanvaarden. Maar de vraag is dus of iemand oprecht is, niet of hij het begrijpt. De vraag is of iemand oprecht is en bereid is de consequenties te aanvaarden van de waarheid en dus van het evangelie. En dat is het probleem met die Korintiërs, die zijn dat niet. En dat is ook het probleem met die anderen waarop de apostel Paulus doelt als hij zegt, maar wij dragen niet gelijk veel het woord Gods te koop. Men is dan onoprecht. Men doet de waarheid geweld aan, of men houdt, ik zal het nog netter zeggen dan, ik zal het proberen. Men houdt een deel van de waarheid achter om de lieve vrede te bewaren. Of om de uitwendige eenheid, om zo te zeggen, te bewaren. Alsof die er voor God wat toe doet. Voor mensen wel hoor, dat weet ik wel. Maar daar heb ik het nou niet over. Hè? En Paulus zegt, dat doen wij niet. Maar wij maken ons met de openbaring van de waarheid aangenaam bij alle gewetens der mensen. Niettemin zegt hij ook, er zijn er die hun geweten hebben toegeschroeid. In de zin van, ze hebben hun geweten buiten werking gesteld. En dat gebeurt. Dat is een bekende verhaal, maar dan zijn we weer bij die verharding of verblinding uit het voorgaande hoofdstuk. in het algemeen, bijna iedereen kent het verhaal van Farao, die elke keer te horen kreeg, let my people go. En Farao die zei, nee, 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 nee. En op de duur was hij er niet meer ontvankelijk voor. Het was en het blijft. Nee, je hoefde er ook niet meer over na te denken. Zo werkt dat. Dit is verharding. Men sluit zich af. Men wil het niet horen. En dus hoort men het ook op de duur niet meer. Dat gebeurt in onze dagen ook. Het hele idee dat de Heer Jezus voor onze zonde gestorven is, dat is in het algemeen bij iedereen in Nederland bekend. Nou, misschien niet bij degenen die nog geen inburgeringscursus gevolgd hebben. Maar als ze die wel gevolgd hebben, dan weten ze, dat roept iedereen. Kun je overal horen. Alleen, men accepteert het niet. Men wil het niet geloven, maar iedereen kent die gedachtegang. En wordt er niet warm of koud van. Je kunt de mensen vertellen. En ze halen hun schouders op. Dat wisten ze al, hadden ze alles gehoord. En ze hebben nee gezegd, en ze hebben nog een keer nee gezegd, en nog een keer nee gezegd. En op de duur horen ze het niet eens meer. Ik heb me er wel eens over verbaasd, hoor. Over die Nederlandse cabaretiers en liedjeszangers, hoe goed ze het evangelie kennen. En ze gebruiken het om ermee te spotten. Hoe kunnen ze dat? Doordat ze er al lang mee afgerekend hebben, zijn er niet meer ontvankelijk voor. Gewetens toegeschroeid. En niet alleen bij atheïsten gebeurt dat, maar in zogenaamd christelijke kring ook. Kun je met de Bijbel komen, maar daar hebben ze totaal geen boodschap aan. En zo was met de Corinthiërs ook. Want dat is het probleem dat achter deze brieven ligt. Hè? Daar staat het dus ook, hè. Want in vers 2 zegt de apostel, wij hebben verworpen deze schandelijke bedekselen. Wij houden niks achter, wij prediken het, met vrijmoedigheid heet dat bij gelegenheid, open en bloot, of hoe je dat maar zeggen moet. Niettemin, zegt hij in vers 3, doch indien ook ons evangelie bedekt is, met andere woorden, hij doet de bedekking weg en toch blijkt het bedekt te zijn en te blijven. Maar dat is zijn schuld niet. Dat ligt namelijk bij degenen die hier in vers 3 genoemd worden. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren gaan. Even van voren af aan beginnen. Indien ook ons evangelie bedekt is, wil niet zeggen dat de apostel een ander evangelie predikt dan bijvoorbeeld Petrus of Apollos, om binnen het kader van die Korinthebrieven te blijven. Hij zegt gewoon, het gaat over het evangelie zoals wij het prediken. En wij prediken het zonder bedekking. En niettemin blijkt toch wat wij prediken bedekt te blijven. Ik persoonlijk heb me er ook wel eens over verbaasd, hoor. Over broeders of zusters die ik al weet ik hoe lang onder me gehoor heb. En die dan op een gegeven moment met vragen of opmerkingen komen. Of me zelfs komen vertellen wat ik ze geleerd heb enzovoort. En dan snap ik niet hoezeer ze dat verkeerd hebben kunnen begrijpen. Dan zeggen ze, ja, maar je hebt zelf ooit gezegd. Dat kan ik helemaal niet gezegd hebben. Niet dat ik onthoud wat ik gezegd heb, dat kan ik ook niet. Maar ik weet wel wat ik geloof en wat ik predik. Daar is geen verschil tussen. Tussen wat ik geloof en wat ik in het publiek zeg. Maar men heeft het dan toch niet goed begrepen om een of andere reden. Heb ik het dan niet goed uitgelegd? Ja, misschien niet, maar hoe komt het dan dat zoveel anderen het dan wel goed begrepen hebben? En er zijn meerdere antwoorden op mogelijk op dit soort problematiek. Maar het belangrijkste antwoord is natuurlijk gewoon, er zat wat dicht. Men stond er niet voor open. Men was er niet op bedacht. Men heeft het gemist. Was iets bedekt. Of men heeft iets reserve gehouden, zal ik maar zeggen. Omdat mijn woorden dan niet passen in hun opvattingen, heeft men ze een andere betekenis gegeven. Bewust of onbewust, maar dat gebeurt allemaal. Ik weet nog van vroeger, waar ik opgegroeid ben in Bodegraven, daar keek ik op tegen de broeders. Die werden geacht wat te weten, die liepen daar al rond. Al voor ik geboren was, bij wijze van spreken. En zoveel jaren later, toen ik een jaar of 20 was, of hoe oud ik maar was, toen hoorde ik dat een van die broeders dan vroeg aan mijn vader, kunt u niet eens spreken over zus of zo, want dat begrijp ik niet. En toen begreep ik het ineens niet meer. Hoe is het toch in vredesnaam mogelijk dat iemand die pak een beet 25 jaar elke zondag 2 keer en dan door de week nog 1 keer op de Bijbelstudieavond deze bijeenkomsten bezoekt en dan met zulke vragen komt? Ik weet niet meer precies welke vraag het was, maar ongeveer alleen maar. Ik weet nog dat ik helemaal van slag was. Hoe kan dit nu? Waarom weet zo'n man dat niet? Omdat het hem ontgaan is. Om een of andere reden die ik nu nog niet weet. Hij is inmiddels overleden, dus ik kan het ook niet navragen. En het hoeft ook niet natuurlijk. Maar ik vind het verbijsterend dat na zoveel tijd men dus niks geleerd heeft. Dat was mijn conclusie toen. Misschien wat voorbarig, maar ik geloof inderdaad dat het zo gaat. Helaas. Het blijft soms bedekt. Maar Paulus zegt, indien ook ons evangelie, dat wil zeggen dat wat wij prediken zonder bedekking, indien dat toch bedekt is, dan is dat zo in degenen die verloren gaan. En daar gaan we weer, hè. Dat verloren gaan. Natuurlijk, je kan aantonen dat het woord dat hier in Grieks gebruikt wordt een synoniem is voor het verderf. En als je in het verderf komt, zal ik maar zeggen, dan zal dat wel de poel des vuurs wezen. En in ieder geval andersom, als je in de poel des vuurs terechtkomt, dan ben je wel verloren. Dat is zo. Maar dat is niet de echte betekenis van dit woord. Hè. Verloren gaan, het is een heel goede vertaling overigens, wil zeggen dat men wel gaat, maar dat men iets kwijt is, verloren heeft. Er is iets zoek. En als men wel gaat, maar er is iets zoek, dan weet u wat de zoek is, toch? De eindbestemming. Dan gaat men wel, maar men komt nergens. Of men gaat wel, maar men komt op een verkeerde plek uit of ergens waar men helemaal niet moet wezen. Dat is verloren gaan. En dat dat verderf heet, dat lijkt me een duidelijke zaak. Zeker voor kinderen gods, want als wij gaan, is de bedoeling dat wij lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Maar als wij een andere loopbaan lopen, een die we zelf bedacht hebben, of die we moesten wandelen van Rick Warren, dat zou natuurlijk kunnen, dan ga je dus wel, maar dan ga je wel verloren, want die route komt nergens uit. We zouden lopen de loopbaan die de Heer ons heeft voorgesteld. Met andere woorden, dat begrip verloren gaan wordt maar niet in absolute zin gebruikt, maar ook in relatieve zin. Zodat iemand die wedergeboren is en naar klassieke evangelische maatstaven dus behouden, die kan wel degelijk verloren gaan. En de uitdrukking in dat verband komt menigmaal in de Bijbel voor. Het gaat over broeders die verloren gaan en broeders kunnen zelfs verloren gaan door onze schuld. Is dat in 1 Korinthe? Dat kan. Dat wil niet zeggen dat ze niet in de hemel komen of iets dergelijks. Maar het wil wel zeggen dat ze dan dus niet die erfenis zullen ontvangen die voor hen in de hemel bewaard wordt. En als je een kind van God bent, ben je behouden. Klassiek evangelisch is dat. Maar als je niet de loopbaan loopt die de Heer je voorstelt, dan ga je verloren. Dat is wat de Bijbel leert. Dan worden je werken geoordeeld in het vuur, 1 Korinthe 3 is dat, en die werken verbranden, maar zelf zal je behouden worden, al zo als door vuur. Dat zijn betrekkelijke begrippen. De vraag is, behouden, waarvoor? En verloren, waarvoor? Wat ben je dan kwijt, uiteindelijk definitief? En wat Paulus hier aanduidt, lijkt me duidelijk, hij heeft het over gelovigen, Korintiërs, ze worden genoemd heiligen in 1 Korinthe 1 vers 1, niettemin gaan ze verloren. Ze zijn de weg kwijt, om het maar even iets lichter te zeggen dan. Ze zijn de weg kwijt. Hoe komt dat? Hoe komt het dat dat woord van God niet tot hen doordringt? Hoe komt het dat er altijd die bedekking over blijft liggen? Hoe komt het dat er zoveel gelovigen zijn, en ik twijfel niet aan dat ze gelovigen zijn, die zeggen, ja, ik lees wel in de Bijbel, maar ik snap er niks van. Of ik lees wel in de Bijbel, maar het doet me niks. En dat doe ik mijn best, want dat moet ik doen, want je moet zoveel % van je tijd moet je verplicht Bijbel lezen. Dat moet ook van Rick moet dat. Hè. Hoe komt het dat het woord ze niet aanspreekt? Hoe komt het? Omdat ze iets achterhouden voor de Heer. Dus het oude verhaal, dat verandert ook nooit. Men zou zijn leven, zijn lichaam stellen tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. En niet maar een deel daarvan naar eigen keuze. Men komt helemaal en niet half. Kent u die geschiedenis van... nou, die kent u natuurlijk. Hè? Er kwam een overste staten tot de heer. Wij kennen hem in het algemeen als de rijke jongeling. Maar hij kwam tot de heer en hij zei, wat moet ik doen om... Toen zei de heer, nou, je kent de wet toch wel? Hij zei, ja, maar dat heb ik altijd gedaan. Toen zei de heer, nou ja, dan ontbreekt je nog maar één ding. Ga heen en verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen en volg mij. En toen ging hij bedroefd heen, want hij had vele goederen. Rijkdom. En wij moderne mensen, zijn zo gebiologeerd op rijkdom, op materieel materialisme. Materiële bezittingen, dat het ons aangrijpt. En zegt, ja, maar moeten we dan al onze bezittingen weggeven? Dat staat wel in de Bijbel. Maar laat ik u nou eens wat anders vertellen. Zonder hieraan afbreuk te doen verder. Heb je er nooit over nagedacht dat de Heer wel eens zou gedoeld kunnen hebben op een heel ander soort rijkdom dan alleen de materiële? Zoals bijvoorbeeld ook bij de rijke man en de arme Lazarus. Rijkdom is maar niet materieel bezit. Dat denken wij materialisten. Levend in een materialistische samenleving. Onze minister-president zegt, nee, het gaat met Nederland heel goed. Want we hebben zus geregeld, we hebben zo geregeld, dit geregeld. En dat gaat allemaal alleen maar over geld. Let maar op, luister maar naar ze. Als ze het goed gedaan hebben, ze financiële zaken geregeld enzovoorts. Alsof daarmee de taak van de overheid voltooid zou zijn. En of dat het welzijn of het welbevinden van de mens zou bevorderen of zo. Dit zijn heel andere zaken. De werkelijke rijkdom van de mens is altijd geweest een geestelijke rijkdom. Een inwendige rijkdom die ook niet meer afgenomen kan worden. En rijkdom drukt zich in de Bijbel dikwijls uit in de rijkdom van de cultuur, dan wel de religie. En als in de Bijbel sprake is van een rijke man, is hij de uitbeelding van het rijke, traditierijke Jodendom. Is dat materieel? Nee, dat is niet materieel bezit. Maar men hecht eraan en men wil het voor geen goud opgeven. En daarom wil men niet geloven in de Heer Jezus. En als dat voor de rijke man zo is, dan zou ik niet weten waarom dat ook niet de betekenis zou zijn, de algemene betekenis van die geschiedenis van die rijke jongeling. Het ging me niet alleen om materiële dingen. Hoewel het daar een opgehangen wordt bij gelegenheid. Maar waar het over gaat namelijk, is dat als men tot de Heer komt, moet men werkelijk opgeven wat men heeft. Ik heb het naar Paulus gevraagd, zeg, wat heb jij dan opgegeven wat je had? Wat was dat dan? Ik zei, nou, dat ik van geboorte een Hebreeër ben, een Hebreeër uit de Hebreeën, heb ik opgegeven. Maar u en ik weten, daar kan je niet eens kwijtraken, daar ben je of daar ben je niet. Maar voor hem betekende het wat. Het gaat er niet om of het terecht of onterecht is. Voor hem betekende het wat en hij zegt, ik heb het opgegeven. Uit de stam van Benjamin. U weet, Benjamin zou een licht zijn van Jozef. Een licht bij Juda. Dus ik heb het opgegeven. Ik was een fariseer. Nou, de rechtvaardigheid die uit de wet is onberispelijk. Een onberispelijke staat van dienst. Dus ik hecht er niet aan, ik heb het opgegeven. En dat zijn de nette woorden, want hij zei, ik heb het schade en drek geacht. En dat zijn eigenlijk nog nette woorden. Waarom? Opdat ik Christus zou gewinnen. En hij zegt niet, ik had een boel mee, want ik heb mijn ouders zorgvuldig uitgezocht. Daarom ben ik van fariseïsche oorsprong, van de Joodse orthodoxie zal ik maar zeggen. En bovendien heb ik het beste onderwijs genoten wat er was. Ik heb onderwijs gehad, ik heb gestudeerd bij Gamaliel en dat soort dingen meer. Waarschijnlijk was hij bovendien, zover ik weet en begrijp, was hij zelfs lid van het Sanhedrin ooit. Dat soort zaken hadden een prachtige carrière gemaakt. En dat zonder die carrièrebegeleiding die je tegenwoordig kunt krijgen, heb ik vandaag gelezen achter op een auto. Mensen maken er een beroep van om jouw carrière te begeleiden. Carrièrebegeleiding en training enzovoort. Laten we het er maar niet over hebben. Maar die man, wie en wat hij ook was, hij zegt, ik heb het schade en drek geacht omdat ik Christus zou gewinnen. En ik ben ervan overtuigd dat ik niet de enige ben hier die ook kan zeggen, wat ik ook was en wie ik ook was, ik heb het moeten opgeven. Ik heb het niet over dat je van de Heer niet wat terugkrijgt. Dat leert de Bijbel ook. Maar het begint met opgeven. Ik heb het nog nagevraagd aan de Heer. Johannes heette hij van zijn voornaam trouwens. Johannes de Heer, ja. Die zong, ik gaf mij alles op voor Jezus. Al het andere acht ik scha. Waarmee je me ziet, dat wat ik nu zeg is niet een idee van mij of een ideetje van Paulus hier. Maar het is algemeen traditionele christelijke waarheid. Ik bedoel, het is volkomen orthodox, maar weten wij dat eigenlijk nog? Waar is dat lied gebleven eigenlijk? Neem mij, breek mij, vul mij, zend mij. Er zijn tijden geweest dat ik het niet meer dorst te zingen. Als je het al vaak gezongen hebt, bedoel ik. En je gelooft dat het zo is en dat de Heer je dan neemt en dat hij zijn werk zou doen. En om het daarna nog een keer te zingen, denk ik, nou liever maar niet. De Heer doet dat toch? En dat doet hij. En daar ligt het probleem. Namelijk van dat men zijn lichaam zou stellen tot levend heilig God een welbehagelijk offer. Dat men komt tot de Heer met zijn hele hebben en houden en zegt tegen de Heer, Heer, ik ben van jongs af aan onderwezen geworden, ik ben van orthodoxe huizen, zal ik maar zeggen, ik heb onderwijs gevolgd daar en daar, hier is mijn cv, kan ik bij u een betrekking krijgen? Het liefst in een adviserende functie. Men wil wel de Heer dienen, maar bij voorkeur een adviserende functie. Precies. Of men wil kerkvorst worden. Want de Heer is de Heer en je kan misschien in het ambtenarenkorps worden opgenomen. Maar zo werkt het niet. Zo werkt het in de wereld, bij de mensen. En daar vind ik het ook tamelijk dwaas overigens hoor, eerlijk gezegd. Maar goed, het is daar te verdedigen, toen maar weer. Maar bij de Heer helemaal niet. Bij de Heer is het zo dat je daar terecht kunt als je nergens anders meer voor deugt. En als je bereid bent om wat je hebt op te geven. En daarom is het van oudsher ook zo, dat als je alles kwijt bent, dan ben je rijp om te komen tot de Heer. Als je niks meer hebt. Vandaar dat van oudsher het evangelie gepredikt wordt aan drankverslaafden, daklozen, zwervers, weet je veel wat. Aan junks in onze tegenwoordige tijd. Die lui hebben al niks meer te verliezen. De kans is groot dat die dan misschien tot de Heer willen komen, voor wat het waard is. Ligt voor de hand. En die staat er ook 100% achter ook nog. Maar is het dan zo moeilijk om, als je dan naar de mens iemand bent, naar de Heer te gaan zonder die bagage? Ik heb altijd problemen gehad met John Bunyan, ken u dat? Dan komt de hoofdpersoon, zondaar heet die geloof ik, hè? Natuurlijk. Die komt hij bij de Heer en komt hij bij het kruis en dan moet hij zijn last afleggen enzovoorts. En dan zegt men, ja, dat zijn zijn zonden. Ik heb altijd begrepen dat het wel wat anders was dan zonde. Het is dat wat je van natuur of van huis uit of van waaruit dan ook maar hebt meegekregen waar je trots op bent. Waar je in beroemd. Wat je identiteit bepaalt. Dat zou je opgeven. Dat zou je afleggen. En wat je in het bijzonder zou afleggen, toen de Heer zei, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven, zei hij niet, ik zal je zonde wegnemen, zodat je die last niet hoeft te dragen. Vele mensen gaan absoluut niet gebukt onder de grote last van hun zonde. Ze beschouwen het niet als zodanig, beleven het niet als zodanig. En als je zegt, de Heer wil die last van je afnemen, dan hebben ze niet het minste idee waar je het over hebt. Tussen iemand, dan moet je ze dus eerst zondebesef bijbrengen. En dan is de vraag, hoe moet je dat dan doen? Nou, door ze de wet te prediken. En dan doe je precies het tegenovergestelde van wat je doen moet, want je zou ze de genade prediken. Waar had de Heer het dus over? Welke last was dat dan? Dat was die van hun religie. Van hun rijke Joodse leven. die hem nergens bracht. De ijdele wandel, zei Petrus, die hem van de Vader is overgeleverd. En in het christendom heb je precies hetzelfde, hoor. Diezelfde soort verplichtingen, lasten waarop men zich beroept. We zijn toch wat. Nou, voor de Heer niet. En zolang je bij de Heer nog komt met je eigen dingen, om zo te zeggen, deug je niet voor de Heer. En het nut van verdrukking is inderdaad dat wij daardoor leren dat we niks oest het andere lied. Dat zong Johannes de Heer ook. O, niets te zijn, gans niets te zijn en zitten aan zijn voet. Wat wordt een mens ontzaglijk klein bij zijn liefdegloed of zoiets. Oude teksten zeggen we, dat is verouderd, dat zingen we niet meer. O, niets te zijn. Nou ja, dat is de uitwerking van hij moet wassen en ik moet minder worden. Maar het is klassiek evangelisch dit, hoor, wat ik nu zeg. We zijn het alleen kwijtgeraakt. Indien ook ons evangelie bedekt is, is het bedekt in degenen die de weg kwijt zijn. Hoe komt dat? Nou, dat is in de welke de God deze eeuw de zintuigen, of de zinnen gewoon, verblind heeft. De God deze eeuw. U weet wel wie dat is? Als je buiten de Bijbel om God zoekt, dan is de kans het grootst dat je hem niet vindt. En dan kan ik u van harte feliciteren in dat geval. Want als je buiten de Bijbel om God zoekt en je vindt hem, dan ben je bij de duivel terecht. Te biecht, weet dat. Ja, want de God deze eeuw, of wereld, of de overste deze wereld, dat is niet die God, die schepper van hemel en aarde uit de Bijbel, hoor. Het is degene die in de praktijk de wereld regeert. De God deze eeuw, de overste deze wereld, de overste van de macht der lucht en van het rijk der duisternis enzovoort. Die heet in de Bijbel de Satan, de duivel. En in de praktijk komt dat overeen met de antichrist. Degene die in de plaats van de Christus staat. Dat is een wat erg korte verklaring, maar het gaat me maar om het onderscheid tussen die twee. Die God van de Bijbel, de Vader van onze Heer Jezus Christus wordt hij genoemd, is degene die in onze harten schijnt, vers 6, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Maar de overste deze wereld, de God deze eeuw, is degene die dat licht bedekt. En daar hebben we het probleem. Mensen overleggen en zeggen, ja, maar je kan niet heel die Bijbelse waarheid prediken. Mensen begrijpen dat verkeerd, ze worden er maar onrustig van. Of ze zouden er maar verkeerde conclusies uittrekken. Of daar zitten ze niet op te wachten. Dat is ook zo'n kreet, die heb ik uit Lelystad, geloof ik. Daar zitten de mensen hier heus niet op te wachten. Nee, dat is het nou juist. Daarom moet het gepredikt worden, omdat ze er niet op zitten te wachten. En dan kun je dan wel zeggen, dan leggen we daar een bedekking over, laten wij het buiten beschouwing. Maar de Bijbel zegt dat het de duivel is die dat doet, of die dat wil. Indien ook ons evangelie bedekt is, is het bedekt in degene die verloren gaan, in welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen enzovoorts. En als u dan zegt, maar er staat toch ongelovigen, dan zeg ik, nou ja, dat is precies hoe het heet. Het zijn degenen die verloren gaan en ze zijn ongelovig. Zijn ze dan niet wedergeboren? Ja, de apostel heeft het juist over wedergeboren mensen. Want je kan wel gelovig zijn, maar de volgende vraag is natuurlijk, wat geloof je dan? Alles wat de Bijbel zegt, of een stukje? Dit wel en dat niet. We hebben het gefilterd eerst. Of heeft iemand anders dat voor u gedaan? Want Zo gaat het dan in de praktijk. Maar degene die dat filtert, is de duivel. Zodat je het verschijnsel krijgt dat gelovige wedergeboren mensen, en soms zijn ze nog redelijk te goede trouw ook, een stukje van de Bijbel geloven en de rest van de Bijbel überhaupt niet kennen. En ook nog een reden hebben waarom ze er zich niet in verdiepen. Ik ken iemand die is betrokken in het geestelijke, ik kan geen namen noemen in dit geval. Maar die zijn rond, die is betrokken in geestelijk werk enzovoort. Ik denk dat ze daar nog leiding aan geeft ook. En die zei, niet desgevraagd, je hoeft niks te vragen. Je loopt wel vanzelf met zichzelf te kopen wie ze is. Maar goed, hij zegt, maar die schrijft gewoon, dat kan je op internet nalezen, die schrijft gewoon, ja, voor bijbelstudie, nee, dat is niet zo mijn ding. Bijbelstudie is niet zo mijn ding. En daarna komt er een lijstje van wat ze dan wel haar ding is. En dat is, een van de dingen is dan Willow Creek. Nou kunnen die jongens van Willow Creek en de meisjes van Willow Creek, die kunnen dat natuurlijk ook niet helpen. Dat weet ik wel. Maar dat verschijnsel alleen al. Geen belangstelling voor de Bijbel, maar wel belangstelling voor die lui die ons komen vertellen hoe we onze plaatselijke gemeente moeten runnen. Buiten de Bijbel om dus. En als u zegt, ja, maar dit is maar één iemand. Dan zeg je, ja, dat kan nou wel zijn. Maar dat is de trend. Dat weet ik zeker, want degene over wie ik het heb is per definitie trendvolger. Dat kan ik u verzekeren. Dit is de trend. Niet de Bijbel, maar enzovoorts. Niet het levende organisme in verbinding met het levende hoofd, maar in plaats daarvan de organisatie. Waarmee men dus verplichtingen krijgt wel naar elkaar, omdat die zwart op wit beschreven staan en die worden ook geëvalueerd. En dan weet je veel wat allemaal. Heel tijdrovend, houdt de mensen goed bezig. En bijbelstudie, nee, wat de Heer gezegd heeft, dat is niet interessant. Ze hebben echt het idee, dat komt later vanzelf wel. Hoef je hier niet te leren, straks bij de Heer zijn we en dan weten we alles. Want dan zullen we volmaakt kennen. Heeft ook een uitdrukking in de Bijbel gevonden, enzovoorts. Maar waar de belangstelling naar uitgaat, weet je dan ook. En waar de liefde, de affiniteit van die mensen naar uitgaat, weet je dus ook. Niet naar de Heer, niet naar zijn woord. Ze hopen alleen wel dat het andersom is. Dat de Heer belangstelling heeft voor hun werk. Maar het is wat de duivel doet, dat is het ernstige ervan. Het is wat de duivel doet. Die legt die bedekking daarover. In de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft. U weet toch wat de duivel doet? Je confronteert hem met allerlei woord dat hij zelf heeft uitgevonden tegenover de God, de schepper van de hemel en aarde, de vader van onze Heer Jezus Christus, die spreekt en gesproken heeft en zijn woord zwart op wit aan ons heeft overgedragen. En wat doet de duivel? Tegenspreken. Dat wil zeggen, zijn filosofieën, zijn ideeën daar tegenover leggen. Zijn leugens naast de Bijbel, zodat ze vooral verward worden met elkaar, zal ik maar zeggen. Zodat vandaag gelovigen zeggen, nou, bijbelstudie, ja, maar de een denkt er zo over, de ander denkt er zo over. En die zegt dit en die zegt dat. Waar denkt u dat dat vandaan komt? Waar denkt u dat al die religies vandaan komen? Hoe tegenstrijdig ze intern inwendig ook zijn. Ze hebben allemaal dezelfde oorsprong. Nee, dat is niet mijn filosofie, dat staat in de Bijbel. De Bijbel zegt dat alle godsdiensten, welke het ook zijn, ze hebben een en dezelfde oorsprong, ze komen uit Babel. En daarom heet Babel de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. Is dat letterlijk zo? Ja, tamelijk letterlijk, maar overdrachtelijk in elk geval. En de koning van Babel kennen wij ook. Dat is de duivel zelf, die niet voor niks heet Lucifer, de lichtdrager. Al die mensen die geacht worden verlicht te zijn, je weet waar het licht vandaan komt. Het is alleen verschillende kleuren licht, het vloekt nog met elkaar ook, maar het komt allemaal van dezelfde. Want het gaat hem niet om één, de ene waarheid. Het gaat erom dat wij de waarheid niet zouden kennen en dat die waarheid verward zou geraken in allerlei alternatieven. En die worden ons allemaal onderwezen, die krijgen we allemaal op ons bord. Op wat voor wijze dan ook, via wat men noemt media. Het lijkt me duidelijk genoeg, u weet toch wat een medium is? Zoek het maar eens op in uw woordenboek. En we raken de Bijbel kwijt. De Bijbel was het eerste boek dat gedrukt werd, in heel wat landen trouwens. De Bijbel veruit het eerste boek dat gedrukt werd. Want zou je gedacht zijn hoe de duivel zijn best gedaan heeft om allerlei andere boeken erachteraan te gooien. Om de verwarring te doen toenemen. En die verwarring wordt in onze dagen alleen maar groter en groter en groter. En dat doet de God deze eeuw. In welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft der ongelovigen. Want als men niet bereid is te aanvaarden, te geloven, gewoon wat de Bijbel zegt, dan wijst men dus het woord van de levende God af. En als men dat doet, loopt men het risico dat die levende God zegt, weet niet, zoek het dan maar uit. En dan ben je overgeleverd aan de tegenwoordige boze eeuw en aan de God van deze eeuw. Of dacht u niet dat God dat deed? Nooit gelezen dat er staat dat de Heere zond, God zond een boze geest des Heeren? Wordt over nagedacht wat dat betekent? In het Oude Testament, ja. Assal. Nou, daar ga ik me niet verder op in. Voelt me te ver. Neem het Nieuwe Testament. Daarom zal God hen zenden een geest der dwaling. Opdat zij de leugen zouden geloven. Want als je de waarheid niet wil, zegt God, nou dan blijf je toch gewoon fraai bij de leugen. Dus kiezen. Dat is de Bijbelse boodschap in het algemeen. En niet voor een stukje. Doe me dit ook maar. Nee, het is dit of dat. Men kiest of voor de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, of men kiest voor de duivel. Men kiest voor Christus, of men kiest voor de antichrist. Het is een van de twee. En hoe dan ook, dat is de consequentie van de prediking van het evangelie. Dus de oproep om te kiezen. Hier is het evangelie, en nu is de keus. En die is niet vrijblijvend. Je kunt niet zeggen, oh, daar kom ik later nog wel eens een keer op terug. Je kan tegen de Heer niet zeggen, u hoort nog van ons. Of iets dergelijks. Hè? Je kunt ook tegen de Heer niet zeggen, daar ben ik nog even niet aan toe. Ik heb nog wel even wat anders aan mijn hoofd. Maar sommige mensen praten zo, hoor. Ja, ik heb wel belangstelling, maar daar ben ik nog even niet aan toe. Ik ben nog zo druk met mijn gezin, mijn carrière, mijn opleiding, wat het maar was. Dat kun je tegen de Heer niet zeggen. En je kunt tegen de Heer ook niet zeggen, nou dit stukje, dat bevalt me wel, maar het andere, dat moet ik niet, want daar krijg ik problemen mee. Het is alles of niks. Je geeft jezelf aan hem, stelt je voor hem open, hij zal je vullen, hij wil je vullen. En in de praktijk, hij wil je opvoeden, hij wil je brengen naar die bestemming, naar die erfenis die hij in de hemel voor je bewaart. En dan kun je onderweg niet zeggen, maar dit wil ik niet. Het is niet een vakkenpakket waaruit je kan kiezen. En dan kan je wel zeggen, ja, maar dit of dat kan ik goed. Hebben jullie er nooit over nagedacht? Dat vind ik ook zo vreemd in het onderwijs van tegenwoordig. Hè? Als je iets goed kunt, dan moet je daar vooral in studeren. Dan denk ik altijd, ja, als je het nou goed kunt, waarom moet je er dan in studeren? Ik heb altijd gestudeerd in dingen die ik niet kon, die me dan frustreerden. Waarom kan ik dat niet? Daar ga ik eens flink in oefenen. Of veel geholpen heeft, ga ik u nou niet vertellen. Maar het gaat maar om het beginsel. Juist je zwakke dingen moet je in onderwezen worden. Of niet dan? Nou ja, zoals bij de Heer ook. Je hebt grote kans dat hij zegt, oh, dat is dat niet wat je... Oké, dan zullen we dat eens aanpakken. Vind je het leuk? Nee, vind je het niet leuk. Nee, het heet verzoeking, beproeving, tuchtiging. En als die aanwezig is, Hebreeën 12, dan schijnt dat geen zaak van vreugde te zijn. Maar er staat ook, maar daarna werpt zij van zich een gans zeer uitnemend gewicht der eeuwige heerlijkheid. Was leuk? Nee. Was je er blij mee? Nou, eigenlijk ook niet. Maar toch, dat komt nog wel. En dat is leven uit geloof. De Heer zei tot Abraham, ga uit je land en uit je maatschap en uit je vaders huis. Geef het maar op. Ik weet niet of Abraham gevraagd heeft aan de Heer, maar wat krijg ik ervoor terug? Hij heeft in ieder geval geen antwoord gekregen. De Heer zei, rustig, ik zal je brengen naar een land enzovoorts. Vertrouw mij maar. En dit is wat een mens zou doen. Een mens, ik bedoel niet specifiek een gelovige of een ongelovige. Dit is de algemene prediking. Men zou komen tot de Heer en zeggen: Heer, hier ben ik, o God, wees mij zondaar genadig. Dat impliceert, ik deug nergens voor, maar als u zegt dat u mij wil gebruiken, nou, hier ben ik. En dat is het dan. En wat er dan gebeurt, dat weet u langzamerhand, mag ik aannemen. Hè? Dan trekt hij de bedekking weg. Dan worden wij veranderd door de vernieuwing van ons gemoed. En zijn we niet langer wereldgelijkvormig. We daar niet van afhankelijk en richten ons daar niet op. Dan leren wij proeven de goede en welbehagelijke wil van God voor onze levens. Dan leren wij wat onze specifieke verantwoordelijkheid, onze gave is. Maar ik lees nu natuurlijk in gedachten de eerste paar versen van Romeinen hoofdstuk 12. Er staat overal precies hetzelfde. Maar wat hier staat is dat het riskant is dat waar inderdaad het woord van God onbedekt gepredikt wordt en wij het niet accepteren, komt er vanzelf weer die bedekking over. En de duivel, dat is de God deze eeuw, dat is niet zomaar iemand hoor, die is daarop uit om dat te doen. Opdat ons niet bestralen, een geweldig woord, opdat ons niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. En u en ik weten, er zijn er genoeg die het hebben over Jezus voor en Jezus na. Die ze aanroepen, die ze te hulp aanroepen. Die een vriendje van ze is, Jezus dit en Jezus dat. Maar of zij ook kennen de heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Of ze ook kennen de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Dat is nog maar zeer de vraag. Want als je wil komen tot kennis van Christus en daarmee ook de kracht van zijn opstanding, dan zul je toch heus je hele hebben en houden moeten afleggen. Dat was Filippenzen 3. En wat de prediking betreft, daar komt Paulus dan op terug in vers 5. Vers 1 begon met: daarom vertragen wij niet. En je kunt hem ook meteen verder lezen in vers 5. Wij vertragen niet, want wij prediken niet onszelf. Als je jezelf predikt, moet je dat met tact doen. Vraag dat maar aan die politici. Dan moet je dingen achterhouden en sommige dingen naar voren schuiven. Moet je zorgvuldig een image, een imago opbouwen, zodat de mensen gunstig over je gaan denken, uit onwetendheid, omdat de feiten gemanipuleerd zijn. Maar Paulus zegt, ja, wij vertragen niet, we hebben geen bedekking nodig, want wij prediken niet onszelf. Dat is niet de inhoud van onze boodschap. Bij vele politici wel hoor. Maar wij prediken niet onszelf. Wij prediken Christus Jezus de Heer. En voor zover het over onszelf gaat, dat wij uw dienaars zijn om Jezus wil. Dat wil zeggen, wij staan ten dienste van de gemeente. We zijn ondergeschikt aan het werk Gods. We zijn eraan toegewijd, maar wij dienen de Heer en wij prediken hem. En hoe heeft de Heer dat gehad in zijn loopbaan? Die had met een mooie cv kunnen komen. Een Hebreeër uit de Hebreeën, uit de stam van Juda. Bovendien erfgenaam van de troon. De Joodse en daarmee Israëlitische koninklijke familie. En naar de gerechtigheid uit de wet ongetwijfeld onberispelijk. En van Gods wegen onderwezen, op zijn minst, en anders door de engelen die hem dienden, staat er ook allemaal. En wat heeft hij gedaan? Het kruis gedragen en de schande veracht. Hij heeft het opgegeven en het resultaat is inderdaad dat hij stierf. Gedood werd door een godsdienstige wereld. Door een orthodox religieuze wereld, wiens God was de schepper van hemel en aarde, die van de Bijbel dus. Maar hij gaf het op, die als zij schold niet wederschold, die als zij leed niet dreigde, maar gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt enzovoorts. Kijk, dat is waar het over gaat. En als men zo komt tot de Heer, dan moet men erop rekenen dat hij inderdaad die bedekking wegneemt. Dat hij ons leidt in die volle heerlijkheid van Christus, in de volle heerlijkheid van de Bijbel, dat hij ons de verborgenheden van zijn wil openbaart, want zo staat het in Efeze 1. En daarna pas is men bruikbaar voor de Heer ook in de praktijk. Want dit is de Bijbelse volgorde. En daarna staat er met grote nadruk, nou ja, wij ontvangen een schat van Gods wegen. Maar niettemin, wij hebben dat in aarden vaten. En dat blijft zo, zolang we hier zijn, tot de opname van de gemeente aan toe, dus hoofdstuk 5 vers 1. Waar staat dat wij weten dat zo dit aardse huis verbroken wordt, wij een gebouw hebben bij God. Maar het aardse huis dat verbroken wordt, is dat aardenvat uit vers 7 van hoofdstuk 4. Wij hebben deze schat in aarden vaten. In zwakheid. En in de rest van de brief zegt de apostel ook, ik roem niet in wat ik ben of heb. Ik roem niet in mijn kracht, ik roem in mijn zwakheid. Hij zegt, want hoe zwakker ik ben, hoe meer de Heer mij gebruikt. Hoe minder van mijzelf, hoe meer van de Heer daarin. Enzovoort. En zo werkt het. Dat zijn de beginselen voor het leven van elk kind van God. Vervolgd, verdrukt, leest u straks dat maar eens verder, want hier staat in de rest van het hoofdstuk, vervolgd, verdrukt, altijd in de problemen, maar niettemin levend uit de kracht Gods, uit de schat in aarden vaten. Want de apostel komt er later op terug en zegt in vers 16 nog een keer, daarom vertragen wij niet. Dat is omdat onze hoop, onze toekomstverwachting is dat wij van de Heer loon zouden ontvangen. Werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. En wij zouden niet aanmerken de dingen die men ziet, zichtbare dingen, niet op omstandigheden zien, maar we zouden aanmerken de dingen die men niet ziet. Geestelijke dingen, daar zouden wij ons op richten. En wat anderen daarvan vinden, nou, dat doet niks ter zake. Weten die veel? Wij zouden leven uit wat de Heer ons geeft, uit zijn genade, uit de kracht van zijn geest. En we zouden ons onderwerpen aan de Heer en aan zijn woord. En ons daardoor laten leiden. Voor ieder van ons geldt dat we in alle nederigheid ons zouden bewust zijn dat we zijn dienstknechten zijn. En dat we het niet kunnen permitteren om ontrouw te zijn aan die Heer die ons uit die duistere wereld getrokken heeft. Want indien wij ontrouw zijn, zal ik maar zeggen, indien we hem verloochenen, moet ik eigenlijk zeggen, dan zal hij ook ons verloochenen. Je kunt er niet mee marchanderen. Als je het wel doet, gaat het fout. Dan verlies je hetgeen je gearbeid hebt, heet dat in de tweede Johannesbrief. Dan krijg je niet een vol loon. En dat kan gebeuren, en het gebeurt ook veel. Bij de gelaten bijvoorbeeld, die goed begonnen in de geest en daarna verder gingen in het vlees, staat er. Daarna gingen leven naar aardse maatstaven. En bij de Korintiërs gebeurde uiteraard precies hetzelfde. Het is diep tragisch, maar het is zo. Zijn het dan niet kinderen Gods? Ja, het zijn en blijven kinderen Gods. Ze zullen dat waarschijnlijk ook altijd wel blijven. Maar ik bedoel het nu negatief dus, hè? Kinderen Gods. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij zonen Gods zouden worden. Zouden leren trouw te zijn. En dat betekent dat naarmate wij ouder worden, voortschrijden op die weg, dat we steeds trouwer worden. Steeds moeilijker van die weg zijn af te wijken. Steeds rechtlijniger worden ook. Omdat we steeds meer bewust zouden zijn wat onze positie is en wat er op het spel staat. Kortom, blijft een en dezelfde boodschap. Kom tot uw heiland, toef langer niet. Gezegd tot ongelovigen, kom in geloof tot uw heiland. Kies wie gij dienen zult. Maar blijf daar dan ook bij. En leef uit dat geloof in vertrouwen op de Heer die gezegd heeft dat hij wat hem betreft alle dingen zou doen medewerken ten goede. Maar het is een belofte aan degene die hem liefhebben. Die hem zoeken te dienen en die inderdaad hun leven ten volle aan hem hebben overgegeven. Zullen we hem daarvoor danken? Wij willen u danken, trouwe hemelse Vader, dat we inderdaad met vrijmoedigheid tot u mogen komen. Niet omdat we wat zijn, maar omdat we niets zijn. Dat we als lege vaten ons mogen stellen voor uw aangezicht en voor de troon uw genade, opdat u ons zou vullen en daarmee onze levens zin en inhoud zou geven. En deze vaten functioneel zouden maken voor u en voor uw werk. Wij danken u daarom dat u ons op deze wijze inderdaad niet maar een stukje, maar volledig onttrekt aan de God deze eeuw. Omdat we zouden wandelen niet in dat schamele licht van de wereld, maar in tegendeel zouden staan in dat volle licht, in die stralen van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. We danken u daarom dat we ook hier mochten zijn, ook deze avond weer. En ons mochten bepalen bij de meest fundamentele gemeentelijke waarheid, dat wie wij ook zijn, wie wij ook waren, we zijn het allen kwijtgeraakt. Maar u hebt ons een plaats gegeven in uw nieuwe schepping en daarmee in dit lichaam van Christus, waarin u ons maakt tot organen in dat grote geheel. En ons een plaats geeft opdat wij trouw zouden zijn aan u, trouw zouden leren zijn aan u ook, en zouden leven uit geloof in afhankelijkheid van alles wat u ons geeft. Zouden leren leven naar de kracht en rijkdom van uw genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. En we danken u daarom, Vader, dat we zo de toekomst tegemoet mogen zien. Dat we zo verder mogen gaan aan uw hand in de wetenschap dat u ons zou leiden naar een bestemming waarvan we ons geen voorstelling kunnen maken, werkelijk, maar in de zekerheid dat u uw beloften zwart op wit aan ons gegeven vervult, omdat die vastliggen in de persoon en het werk van onze heiland. Aan dat werk dragen wij ons op, opdat dat werk aan ons gedaan zal worden en wellicht ook door ons gedaan zal worden, en opdat uw naam in onze levens mag worden grootgemaakt. Amen.